Zondag, na afloop van de dienst, zat Jeroen bij me in de auto. Jeroen is 12 en gaat met September naar de brugklas. Hij was een keertje met zijn oma meegekomen en had goed begrepen wat er tijdens de dienst gezegd was. Hij begon meteen in de auto te vragen hoe lang een eon dan wel was en hoe ik nou wist dat er 5 waren. Want er stond toch nergens in de Bijbel, hier begint een nieuwe eon. Dat waren goede vragen van een klein slim mannetje. Ineens bedacht ik dat misschien nog veel meer mensen met zulke vragen zitten. En daarom wil ik u laten zien waar Gods woord over die belangrijke zaken spreekt. En al wordt dat in gangbare vertalingen niet met zoveel woorden gezegd, ik zal u graag wijzen wat er dan letterlijk behoort te staan. Niet omdat wij dat vinden, maar omdat God dat zelf zo gezegd heeft. Vorige week noemde ik u immers het boek van Dr. F.J. Pop. En ik zei terecht dat u het woord eeuwigheid, wat zo belangrijk is in uw geloofsleven, waar u zo door het verkeerd te verstaan, zo door in de knoop kunt komen, dat u dat woord, als u dat zoekt bij dokter F.J. Pop, in het boek De Bijbelse Woorden en Hun Geheim, dat u dat niet bij de E, maar bij tijd moet zoeken. Dat op zich zegt feitelijk al alles. Dokter Pop weet heus wel dat eeuwigheid niet eindeloos betekent. En dan op bladzijde 463 zei ik, onder punt 3 behandelde die dan onder andere deze en die eon. En dan zegt hij dat in Galaten 1 vers 4, dat daar staat dat wij uit deze tegenwoordige boze eon weggetrokken worden. Dat ons tegenwoordige tijdperk boos is, hoeft vast en zeker geen nadere uitleg. Daarmee worden u en ik dagelijks geconfronteerd. Maar wanneer is dit tijdperk, is deze eon nou begonnen? En hoe loopt dat tijdperk af? En wat was er dan voor ons tijdperk, wat tegenwoordige boze eon wordt genoemd? Nou, dan moet u eerst weten dat een eon, in een eon, in een tijdperk, is er een bepaalde wereldordening aan de gang, aan de hand. Dus een eon en een wereldordening, een maatschappijvorm, zou je kunnen zeggen, die lopen synchroon. Ik zeg u, er zijn 5 van die tijdperken in Gods woord aan te wijzen. En als u nou wil weten, wat was er nou voor ons tijdperk, voor onze eon, dan kunt u daarvoor goed terecht bij Petrus. Petrus schrijft over de toenmalige wereld, die vergaan is door het water, en dat doet hij in 2 Petrus 3 vers 6. En dan heeft hij het over het eerste tijdperk, de eerste eon. En dan zegt hij, wat hun willens en wetens ontgaat, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn. En dan spreekt hij dus over de toenmalige wereld. En daarna spreekt hij in tegenstelling met die eerste aion over de tegenwoordige hemelen en aarde, die door hetzelfde woord als een schat bewaard zijn tegen de dag van het oordeel. Letterlijk staat daar tegen de dag van het gericht en van de ondergang der goddeloze mensen. En daarmee duidt hij op de derde, op onze tegenwoordige boze eeuw. Nu hebben we dus twee van die tijdvakken waarin een bepaalde maatschappijvorm was, hebben we nu kunnen beluisteren. De eerste tijdperk en ons huidige tijdperk. En dat kunt u vinden in 2 Petrus 3, vers 6, 7 en verder. Maar in 2 Petrus 2, vers 5, en dan zal u toch heus nauwkeurig moeten lezen, spreekt Petrus over niet de toenmalige wereld, maar over de wereld van de voortijd, als de tijd van Noach. En hij zegt dan wat er in die tijd speelde. En dat is de vorige, de tweede eeuw. En nu kunnen we de tijdperken, de eeuwen, op een rijtje gaan zetten. Als u uw Bijbel opslaat en u zoekt op Genesis 1 vers 1, dan zegt daar Gods woord dat God in begin. Daar staat feitelijk niet in het begin. Maar er wordt algemener gesproken. In begin. Een onbepaalde tijd. De wetenschap zegt, misschien wel 4,5 miljard jaar geleden en ik zal ze dat niet afstrijden. God zegt, in begin schiep God de hemel en de aarde. Punt. Dat is de eerste ordening geweest. Wij zeggen dan de eerste eeuw. Was het toen een chaos, zoals algemeen beweerd wordt, of was het een kosmos? Nou, daarover laat de Heilige Schrift geen enkele twijfel bestaan. Het was een kosmos. Het was een sieraad. Want volgens Job, vers hoofdstuk 38, vers 7, juichte op dat moment de morgensterren en de zonen Gods jubelden. En dat doen ze niet omdat God een chaos aan het schapen was. Dit tijdperk noemt Petrus de toenmalige wereld. Wij zeggen eerste eeuw. En gelijk erachteraan komt in de Heilige Schrift het tweede vers. En in het tweede vers staat dan letterlijk, ja, niet in uw vertaling, maar in het Hebreeuws. En, vervolgens betekent dat, er is dus iets gebeurd wat van een chaos, wat van een kosmos tot een chaos is geworden. En vervolgens werd de aarde woest en ledig. Tohu babohu, dat is een begrip voor woest en ledig. Zo heeft de Heer het niet geschapen, maar zo is het na de afsluiting van het eerste tijdperk geworden. En de Heere gaat dan in 6 dagen herstellen, maken. Feitelijk betekent het woord, en God maakte, betekent feitelijk repareerde. En de Heere gaat dan in 6 dagen herstellen wat tot chaos geworden was. Tweede eeuw. En die loopt tot aan de zondvloed, waar alleen Noach en zijn gezin aan ontkwam. Die werd erdoor gedragen in de ark die hij in geloof op Gods bevel moest bouwen. En het tijdperk dat Petrus aanduidde met wereld der voortijd, dat noemen wij de tweede eeuw. En na de zondvloed begon de Heere aan een nieuw tijdperk dat in Galaten deze tegenwoordige boze eeuw genoemd wordt. Bij het begin van dat tijdperk, daar hoort u straks wat daar gebeurde, en u hoort ook hoe God dan Abraham gaat roepen. En waar wij vandaag aan de dag nog in leven, je zou kunnen zeggen in het midden van dat tijdperk, of moet ik zeggen juist in het midden van dat tijdperk, in het midden van die boze aion, stond het kruis van Golgotha. En verzoende God, de Vader, door de dood van zijn Zoon, de wereld met zich. Nu hebben we 3 eonen, 3 tijdperken, 3 wereldordeningen hebben we met elkaar besproken. En over de volgende eonen spraken alle profeten van Israël. Dat is de eon van zijn koninkrijk. Iedere keer opnieuw, als u in uw Bijbel leest, dat er een eeuwig koninkrijk is, dan gaat het om het koninkrijk van die eon, van dat tijdperk, dat de gezalfde, dat de Messias voor zijn volk wedergekomen, zijn regering zal uitoefenen. Dat wordt in de Bijbel gezegd, dat de wet zal dan uitgaan van Sion. Hij zal de scepter der gerechtigheid zal hij hanteren. De vierde aion, het vierde tijdperk, het 1000-jarig rijk, daar dan is Satan 1000 jaar gebonden. Totdat hij aan het eind daarvan wordt losgemaakt. En daarna komt de verbranding van hemel en aarde en de nederdaling van het nieuwe Jeruzalem. En met het nederdalen van het nieuwe Jeruzalem komt de vijfde eon, komt de vijfde wereldordening, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde naar beneden. Daarover mocht Johannes vertellen in de openbaring van Jezus Christus aan zijn dienstknecht Johannes. En Johannes zag de stad met fundamenten. Waarom zeg ik dat nou zo nadrukkelijk? Dat is namelijk niet een wazige, zwevende zaak. Maar Gods heilig woord zegt dat die stad, dat het een stad is met fundamenten. Die stad met fundamenten zag hij nederdalen vanuit de hemel, van God. Weet u wat de Hebreeën schrijver daarover zegt? Heeft u dat wel eens gelezen in Hebreeën 11, zo te beginnen bij het 10e vers en doorlezen tot het 16e? Dan wordt er gesproken over Sara, de vrouw van Abraham. En over Abraham, hoe hij uitzag naar die stad met fundamenten. Hij was een doortrekkende, hij was een Hebreër. Hij zocht in de toekomst naar die stad waar God de bouwmeester van was. Als die stad komt, dan is dat de vijfde eeuw. Wij leven in de derde eeuw. Het is niet zo als de Heer Jezus terugkomt, wat vaak geloofd en gedacht wordt, dat dan de wereld vergaat. Maar dan gaat God fasegewijs naar een plan der eonen, tot zijn vervulling komen met zijn volk, tot de vervulling komen met zijn zoon, die dan de zoon des mensen zal zijn en de regering aanvaardt. En in het vijfde tijdperk het licht der wereld zal zijn, de openbaring van zijn heerlijkheid. Nou en, wat er nou voor die tijdperken, voor die eonen is geweest, daar spreekt Gods woord niet over. We weten alleen dat de schepper en het woord er waren. En wat er na de tijdperken, na de eonische tijden gebeurt, dat zegt Gods woord ook niet. Wel, dat God dan alles in allen zal zijn. Dan is de laatste vijand, de dood, ontroond. En de laatste vijand, dat kan niet anders dan de tweede dood zijn. Ik weet wel dat een heleboel mensen geleerd wordt dat die tweede dood blijft bestaan. Maar als u 1 Korinthe 15 leest, vers 20 tot en met 28, dan zult u zien dat die dood, die nog een vijand is, en onnoemelijk veel mensen in zijn greep heeft, dat die als laatste vijand ontroond wordt, en dat God dan alles in alle wordt. Nou, als we dat alleen maar weten van wat er gaat komen na deze tijdperken, na deze vijfde eonen, dan lijkt me dat genoeg. Wat jammer dat we in de duizenden jaren die achter ons liggen deze geweldige woorden verkeerd zijn gaan invullen. We hebben gewoon de naambordjes waar God al die geweldige begrippen op heeft geschreven. Die hebben we gewoon verhangen. En nou ik dat zeg, moet ik ineens denken dat zoiets vandaag nog in de krant stond. Ik las dat tenminste. En wat dat nou voor gevolg had, dat moeten we eens horen.
Dan wil ik nu graag uw aandacht vragen voor de EH-dienst. De spreker is de heer C. van Hoeven.
Goedemorgen. Ik ken het plaatsje Almere niet. Dat is jammer, maar ik kan wel een beetje bedenken hoe het daar is. In Almere schijn je een keizerstraat te hebben. En ik denk zo, dat weet ik niet, maar meestal liggen die straten zo bij elkaar in de buurt. Ik denk dat als je dan de Prinsessenweg afrijdt of zo, en bij de brug komt, sla je rechtsaf, de Koningslaan, en dan heb je daar de tweede straat rechts of zo, dat is de Keizerstraat. En daar moesten van de week, vanuit het gerecht, moest de deurwaarder zijn. De gerechtsdienaar. Dat stond in de krant. En het stond ook in een ander blad. En daar is iets akeligs gebeurd. Daar hebben ze namelijk in die Keizerstraat, hebben ze de huisnummers verwisseld. Dat heeft iemand in de nacht gedaan. Dat zal hij vast niet op een middag om 3:00 's middags hebben gedaan. Ik denk dat hij dat in de nacht gedaan heeft. Want op nummer 24... dat was een enorme huurschuld. Zodat de woningbouwvereniging zegt, huisuitzetting. En nou schijnt die man, ja, ze weten de dader niet, maar die heeft zijn huisnummer eraf gehaald. En hij heeft dat bij nummer 23 ook gedaan. En toen heeft hij zijn nummer op 23 geplakt. En het nummer 23 bij hem huis. Hij denkt, laat de kat maar komen. En misschien dat hij achter de ramen heeft zitten kijken. Dus dat staat in de krant. Ik denk, wat aardig, hè, denk ik zo. Ik denk, ik ga me dat dan voor zitten stellen, want het is toch vakantietijd. U was er niet voor de Bijbelstudie, dus ik had alle tijd om dat te bestuderen. Ik zat zo te lezen, huisnummer verruild, deurwaarder ontruimt de verkeerde woning. Het is van ANP, het bericht. Er stond, een gerechtsdeurwaarder heeft vorige week ten onrechte een woning in Almere ontruimd. Dat zal je gebeuren. Nee, eerlijk, dat is iets hoor. Hij beging de fout doordat iemand, moet je raaien wie natuurlijk, nummerbordjes had verwisseld. De stichting Woningbouw Almere en Zeewolde, die de deurwaarder had ingeschakeld, heeft dit gisteren meegedeeld. De woningbouwstichting heeft opdracht gegeven nummer 24 in de Keizerstraat te ontruimen, wegens huurachterstand. En door de verwisseling van de nummerborden werd echter de woning op nummer 23 leeggehaald. De familie die dit pand bewoont was met vakantie in het buitenland. Ik stel me dat dan zo voor, weet je wel, en het gietertje stond op de tafel. Van wie doet de plantjes water geven? En dat doet Marie. Gietertje op de tafel, dan ging je het wel, had ze gezegd. Briefje erbij, de ficus niet te veel. Dat is natuurlijk omdat ik vakantie had, zal ik dat te denken, hè? De familie die dit pand bewoont, je zal toch op nummer 4, op nummer 23 wonen. Leeggehaald. De familie die dit pand bewoont, was met vakantie in het buitenland. De vergissing werd begin deze week opgemerkt door familieleden, die voor de planten kwamen zorgen. Zie je, klopt, van de gietertje. Zij zagen tot hun verbijstering dat de woning leeggehaald was. En nou niet door dieven, maar door het gerecht. Omdat er ook een nieuw slot op de woning zat, vervoegden ze zich bij de woningbouwstichting. Die ontdekte toen dat de bordjes waren omgeruild. De stichting vermoedt dat de bewoner van het pand waar het allemaal om ging, de kwade genius achter de verwisseling is. De man is inmiddels gevlogen. De stichting bekijkt nu wie de kosten voor de ontruiming en de schade van de benadeelde familie moet worden opgelost. En de politie is niet ingeschakeld. Dat zat ik nou te lezen, hè? En neem me niet kwalijk, maar het lijkt me verschrikkelijk. Hè, heb je nog zo het gietertje neergezet? Heb je de tafel eronder uitgehaald? Ik denk, hoe gaat dat nou toch zo bij zo'n uitzetting? En weet ik ook niet. Maar het, ik denk dat het de avond tevoren is dat ze zeggen, Willem, wat hebben we morgen nog wat opstaan? Klus? Ze zeggen, ja, nummer 24 in de Keizerstraat moet ontruimd worden, huurschuld. Ze zeggen, nou, komen we eerst naar de kantine, eerst een kop koffie, morgenochtend. En zo al pratende zijn de mannen onderweg gegaan. En toen zei die een, hij zegt, loop van de goede kant van de straat. Ze zeggen, natuurlijk, kijk hier, nummer 24. En toen hebben ze dat huis leeggehaald. Hij zei, het lijkt wel of dat toen ze binnenkwamen. Dat was moeilijk, deur forceren. Maar de deurwaarder had gezegd, forceren, eruit die hele handel. Huurschuld, moeten ze maar hebben. Zijn nog met vakantie ook? Kijk, ligt een briefje. Marie zal hier de fikjes niet genoeg water geven. Het is toch wat, geen huis betalen en wel met vakantie gaan. Zo hebben ze ongeveer gedacht. Er stond er nog één buiten bij de wagen. Die stond de checkie te draaien. En die keek zo rond en die las zo de bord aan de overkant. Ja, ik stel het me voor, weet je wel. Hij denkt dus ook eigenaar een straatje hier. Maar kijk aan de overkant. Daar heb je nummer 22. Nummer 23. Eigenaardig, nummer 26. Nou ja, het zal mijn zorg zijn. We moeten bij 24 zijn. Bij nummer 24 heeft niemand gekeken naar het huis daarnaast. Nou wie? Want daarnaast stond een oneven nummer. En aan de andere kant ook. Ze hebben alleen, hebben ze ontruimd. Precies, dat stond hier op briefje. Ontruimen, 24 Keizerstraat. Toen ik dat zo bedacht had, Die kwaaie genies erachter. Toen moest ik ineens denken, verroest. Hebben ze in de Keizerstraat ook al de huisnummers veranderd? Want dat zijn ze al jaren aan het doen in de Koningslaan. In de Koningslaan hebben ze niet huisnummers veranderd. Maar de naambordjes. En daar heeft niemand wat van gezegd. Oh, u kent Almere ook niet, merk ik. U denkt dat ik het over de echte Koningslaan heb. Maar ik heb het over de laan van mijn koning. Van Jezus. Ik heb het over koning Jezus. In die straat, of in die laan, daar hebben ze de naamborden verwisseld. Daar woonde een familie. O Lam. O, u denkt aan de familie Lam. Nee, het heette niet Lam, maar O Lam heette die. Dat was een Hebreeuwse naam, was dat. Dat betekent verhuld, verborgen. Die zijn later zijn die verhuisd. Toen zijn de Grieken komen te wonen en die heette Eion. En die namen hebben ze al lang verwisseld. Van dat die Griekse familie Eion, dat konden ze niet uitspreken, denk ik. Hebben ze gewoon gezegd, jongens, dan zetten we Hollandse naamwoord op. Zetten we gewoon op eeuwigheid. Klaar. Eén stond er toen nog bij en die zei, doen we nou goed, betekent Eion wel eeuwigheid. Dat betekent toch een tijdperk. Zijn ze niks mee te maken op bevel van keizer Justinianus, eeuwigheid. En toen zaten ze in de problemen. Want de buren die ernaast woonden, die heetten toevallig, ja, dat heb je zo in zo'n Griekse wijk, al die Grieken bij elkaar natuurlijk, die heetten van Eion tot Eion. Of tot in alle Eionen, die woonden verderop. Ja, en toen hebben ze die naambordjes veranderd en toen hebben ze staan denken, hebben ze even nagedacht. En toen zeiden ze, nou, dat betekent tot in alle eeuwigheid, zet hem maar op, tot in alle eeuwigheid. En zo zijn ze van huis tot huis gegaan. In de geschiedenis van de christelijke kerk. En ze hebben overal waar ze een bord tegenkwamen. En het in het Grieks stond, hebben ze een Hollandse naam opgezet. En dat geeft niet, als het namelijk dezelfde betekenis had. Toen ze bij die Griekse familie Hades kwamen, toen stond er een arbeider, en in die tijd draaiden ze nog geen checkies. Maar die stond er een poos te kijken en die dacht, wat moeten we daar nou van maken? Maar de voorman kwam aanlopen, die zegt, maak er maar gewoon hel van. Hij zei, ja, maar betekent het dat nou eigenlijk wel? Hij zei, nou, dat zet er maar hel neer. En toen kwam die daarnaast, kwam die bij de Joden mensen die er wonen in Sheol. En zei, ze maak er ook maar hel van. En toen de dood stond, toen hebben ze ervan gemaakt, voor gelovigen naar de hemel, voor ongelovigen verloren. En zo zijn de hele straat rondgegaan. Onvoorstelbaar, mens. Wat hebben we gedaan? Hier gebeurt een verwisseling van huisnummers. En dat heeft zo'n verdriet gebracht voor de familie die van vakantie terugkwam. En dacht, alle plantjes hebben water gehad en mijn pieken zijn hier dood gegaan. Om te ontdekken dat ze nog 4 kale muren hadden. Omdat er iemand in de nacht een kwaaie genius was, die de nummers had verwisseld. En dat vinden we natuurlijk, ja, een beetje komisch en een beetje verdrietig. En je moet je niet voorstellen als je er goed bij nadenkt. Maar denk nou eens na wat we hebben gedaan in die 2000 jaar. We hebben al die Griekse families, we hebben ons Hollandse etiket opgepakt. En we hebben van eeuwen, van een tijdperk, hebben we een eindeloze eeuwigheid gemaakt en mensen hebben voor eeuwig naar de hel gestuurd. Wat hebben we gedaan in dat straatje? Toen er stond opstanding. Toen hebben we gezegd dat betekende als je doodgaat, ga je naar de Heer. Want het woord dood wilden we niet horen. Er is een tragedie aan de gang. Al 2000 jaar. En wat wil ik nou, wat wil ik nou, wat wil ik nou, onbeduidend klein mannetje, wat wil ik nou? Nou, ik heb zo lopen zoeken in die straat van mijn koning, van mijn Heer. Er had boven de straat moeten staan van mijn Heer. God is liefde. Maar toen ik al die verwisselde namen zag, toen
toen hadden ze dat bord Gods liefde ook al weg kunnen halen. God is almachtig, dat hebben we ook gelijk gesloopt. Dat mag niet meer zo uitspreken. En ik heb in dat straatje heb ik verdwaasd staan kijken en ik wou wel bidden en ik wou wel geloven. Maar ik kon de weg niet meer vinden. En toen is er dat moment gekomen dat we ontdekt hebben wat er eigenlijk staat geschreven. Niet wat welke kerk ook zegt, niet wat de belijdenisgeschriften zeggen. Maar ik heb in die verwarring van die verwisselde naamborden, heb ik tot mijn Heer gegild. Om te weten waar welk bord thuis hoort, o Heer. En in zijn genade heeft u ons zo dicht bij de tekst gebracht. En zo duidelijk de Griekse begrippen geleerd. Dat we nu wel al die verwarring zouden willen wegnemen. En gewoon bij het bord Aion zouden willen zetten. Tijdperk. En tot in alle eeuwigheid, mensen. Het staat er echt niet. Hier woont die familie niet. Maar die familie, die heet feitelijk tot in de eonen der eonen. Tot in de tijdperken der tijdperken. Als de heerlijkheid van God twee tijdperken zichtbaar wordt in het duizendjarig rijk en in het nieuwe Jeruzalem daarna. En zo zouden we de weg weer kunnen vinden. En daar wil ik vanmorgen mee bezig zijn. Ik heb vorige week gepredikt. Vanuit Daniël, dat God in zijn wijsheid, grootheid, almacht, heeft duidelijk gemaakt in zijn woord. Dat vanaf de geboorte van Abraham, tot aan het bloed wat komt in Egypte aan de deurposten, is het 505 jaar. 15 jaar dat Ismaël wordt aangezien als beloofde zaad. Moet er afgetrokken worden, het is 490 jaar in Gods ogen en naar Gods rekenen. En vanaf het moment dat het bloed aan de deurposten ging tot de inwijding van de tempel van Salomo, is door Gods ogen 490 jaar, want de 111 jaar knechtschap van Israël, dan staat het stil, dan gaat het stappen terug, dan loopt Gods klok niet. Dan is het precies 490 jaar. En vanaf dat moment van de inwijding van de tempel van Salomo, tot aan het moment dat er een bevel uitging om Jeruzalem te herbouwen, is 490 jaar. Van de 70 jaar ballingschap staat Israël stil en die telt niet mee. Vandaar dat er 490 heilsjaren overblijven. En vanaf het moment dat er een bevel uitging, heeft God geopenbaard aan Daniël, dat Jeruzalem herbouwd zou worden, was het 483 jaar, tot de afsnijding van de Messias. En dan houdt God in de heilslijn 7 jaren, 1 jaarweek vast. En er verlopen nu bijna 2 dagen, 2000 jaar. En spoedig, of is het al begonnen, gaat de laatste jaarweek lopen. En is het weer 490 jaar tot de zalige komst van de Messias voor Israël. God heeft dat ingedeeld. De heilslijn van zijn volk. In 490 jaar. Zo heeft God ook de geschiedenis van de mensheid ingedeeld. Dat is enorm. In 3 grote afsnijdingen. 3 grote stukken. Heel de heilslijn. Heel de geschiedenis. Niet van zijn volk, maar van de wereld. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. En dat wil ik u laten zien.